Twee mededelingen namens de kerkenraad. Allereerst dat aanstaande donderdag de kerkenraad vergadert en dat aanstaande woensdag de jaarlijkse kerstzangavond samen met de hervormden wordt gehouden in de fontein om 19:30. En we hopen van harte dat de hele gemeente daar zoveel mogelijk aanwezig zal zijn. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 24, de versen 2 en 3. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Sions God betreden? 24, 2 en 3. Tot ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen, Psalm 32, het derde vers, bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Nieuwe Testament, allereerst uit het Evangelie naar Matthäus, hoofdstuk 16, de versen 13 tot 19, en daarna uit de Openbaring van Johannes, hoofdstuk 3, de versen 7 tot 13. We luisteren dus naar Gods wet. We zingen Psalm 32, vers 3 en we lezen Matthäus 16 vanaf vers 13 en Openbaring 3 vanaf vers 7. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heren zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En zij zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elias, en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zei tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordende zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Dan lezen we verder in Openbaring 3 vanaf vers 7. En schrijf aan de engel der gemeente die in Philadelphia is: dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven en niemand kan die sluiten. Want gij hebt kleine kracht en gij hebt mijn woord bewaard en hebt mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef u enigen uit de synagoge des Satans, dergenen die zeggen dat ze Joden zijn en zijn het niet, maar liegen. Zie, ik zal maken dat ze zullen komen en aanbidden voor uw voeten en bekennen dat ik u lief heb. Omdat gij het woord mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. Zie, ik kom haastelijk. Houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Wie overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel mijn Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam mijn Gods en de naam der stad mijn Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit de hemel van mijn God afdaalt. En ook mijn nieuwe naam. Die oren heeft die horen, wat de geest tot de gemeenten zegt. Hier eindigt de schriftlezing. Op de gelezen en veel andere uitspraken van de Heilige Schriftgemeente is gegrond het catechetisch onderwijs dat we vandaag vinden in zondag 31 van onze Heidelberger Catechismus, de vragen en antwoorden 83 en 84. Bedien u vanmorgen Gods woord zoals de kerken van de reformatie dat hebben verstaan en beleden in zondag 31, vraag 83 en 84. Er wordt allereerst gevraagd, wat zijn de sleutelen des hemelrijks? Het antwoord luidt de verkondiging des heilige evangelies en de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente, door welke twee stukken het hemelrijk de gelovigen opengedaan en de ongelovigen toegesloten wordt. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking des heilige evangelies ontsloten en toegesloten? Alzo als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen allen en een iegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun, zo dikwijls als zij de beloftenis des evangelies met een waar geloof aannemen, waarachtig al hun zonden van God, om der verdiensten van Christus wil, vergeven zijn. Daarentegen alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren, naar welk getuigenis des evangelies God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. We willen de Heer eerst vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken. In de Lichtenberg is dat nog zuster Vastenau Muis van de Molenstraat 24, die zich ietsje beter voelt. Broeder A.K. Koelewijn van de Almarenstraat 20. Terwijl daar morgen opnieuw moet worden opgenomen broeder W. Malenstein van op de Ree 33 voor onderzoeken en mogelijk nog weer een nieuwe kuur. In Slotervaart in Amsterdam ligt nog broeder H. Koelewijn van de Oude Bocht 10, die deze week met zijn gezin te horen heeft gekregen van de dokter dat er toch weer nieuwe uitzaaiingen in zijn hoofd zijn en dat de dokters de mogelijkheid tot genezing steeds minder gaan zien. Dat betekent dat onze broeder en de zijnen in deze week waarin er voor hen toch al heel veel te verwerken was, ook veel in dat opzicht te verwerken hebben gekregen en dat zij onze voorbeden ook wel bijzonder nodig hebben. Bijzondere voorbeden willen we ook doen voor, ik zou bijna zeggen, een heel aantal zieken thuis. Er zijn in het midden van de gemeente vele zorgen, vele zieken. En tot diegene behoort sinds deze week ook onze broeder J. Smit van de Da Costastraat 32, die te horen heeft gekregen dat hij een kwaadaardige tumor heeft, waarbij de dokters aarzelen of ze nog iets voor hem kunnen doen. Uit het ziekenhuis mochten thuiskomen zuster A. Koelewijn de Jong van de Kolkamp 30, broeder H. van Schie van de Harderwijkerbank 28 en zuster E. Malenstein Beekhuis van de Zwelingstraat 2D. Onder de rouwdragenden in het midden van de gemeente willen we bijzonder noemen de familie van broeder Jacobus Poort van Eemdijk, van wie een aantal van de kinderen ook in ons midden is en die gisteren aan het graf van vader stonden, samen met moeder. en aan zuster van Diermen Muis van de Groen van Prinsterer, singel 43, die met haar familie in de afgelopen weken moeder moest gaan begraven. Ten slotte mogen we danken voor de geboorte van een baby in het gezin van André en Anja van de groep Huigen van de Bachlaan 13. We zijn de Heere dankbaar dat ondanks alle zorgen die er in dat jonge gezinnetje zijn en ondanks het feit dat operatief moest worden ingegrepen naar omstandigheden, toch alles goed mag zijn. We zoeken Gods aangezicht in onze gebeden. Samen naderen we voor uw aangezicht, Heren. We kunnen alleen maar tot u komen, dat beseffen we in deze adventstijd nog veel sterker als het goed is. Omdat u als eerste tot ons gevallen mensen bent gekomen. Omdat u bent gekomen over die kloof die wij geslagen hadden door de zonde. Over die muur die wij als een scheiding tussen u en ons hadden opgetrokken door onze diepe val. Gekomen om te zoeken en zalig te maken. Was dat een wonder, Heere? Bewaar er ons voor dat we dat ooit vanzelfsprekend zouden vinden en dat we dat ooit natuurlijk zouden noemen. Geef ons daar tegenover de genade. Dat we eens voor het eerst en daarna hoe langer hoe meer gaan verstaan. Dat daar het leven voor een zondaar in ligt. En dat dat leven een pure, vrije, genadegift van u is. Onverdiend aan mensen die geen rechten hebben. Die geen aanspraken kunnen laten gelden. Dat u ons achterna wandelt. En roept, waar zijt ge? En dat het feit dat wij vanmorgen nog mogen behoren tot de levenden. En dat wij vanmorgen mogen behoren tot diegenen die onder uw woord bijeen mogen komen. In deze donkere adventstijd. In een land dat zich van u afkeert. En dat tegen u en uw geboden hoe langer hoe harder. En hoe langer hoe publieker gaat aanschoppen. Dat alleen al het feit dat we hier vanmorgen mogen zijn of dat we via de kerktelefoon mee mogen luisteren, een bewijs is van de waarachtigheid van uw spreken. Als u onder ede verzekert, ik heb geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin heb ik lust dat die goddeloze zich bekeert en leeft. Want als u ons toch niet opzocht, Heren, en als u ons toch niet met krachten, met klemmen, met ernst riep tot de zaligheid die er is in de Heere Jezus Christus. Dan was het voor ons, zoals het voor alle mensen van nature is, een verloren zaak. Dan zouden we eeuwig buiten staan. En dat verdient. Doe ons in diepe ootmoed dat beleiden met ons hart voor uw aangezicht. Opdat het dan ook mag komen tot datgene wat we gezongen hebben in aansluiting aan uw heilige wet. Ik bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Om dan ook het wonder te beleven dat u in de weg van schuld beleiden is en van smeking om genade. U bewijst een barmhartig en een ontfermend God te zijn. Een God die de zonde wegneemt en ze achter zijn rug werpt. Wanneer we daar vanmorgen ook bijzonder bij bepaald worden, Heren, als we het evangelie van de sleutels van het koninkrijk der hemelen mogen overdenken, geef ons dan uw heilige geest, opdat dat evangelie voor ons mag opengaan. Opdat we die aangrijpende werkelijkheid tot in het diepst van ons hart mogen verstaan. Dat wij uit onszelf voor gesloten deuren staan. Maar dat het u nou behaagd heeft om een deur te openen in de Heere Jezus Christus. En dat het u ook behaagt om ons dat vanmorgen te vertellen. Voor het eerst of opnieuw. En dat niet alleen, maar om ons ook te roepen. Gaat in door die geopende deur. Gaat in door die enge poort. Die smalle poort die naar het leven leidt. Heere, geef uw dienstknecht vanmorgen een stem om te spreken. Schenk hem de leiding van uw Heilige Geest. En laat hij zich zo mogen openbaren als een getrouwe sleuteldrager die in uw dienst vanmorgen die deur van de zaligheid mag ontsluiten. En laat hij dat met liefde mogen doen. En moet toesluiten. En laat hij dat met bewogenheid des harten mogen doen over hen die buiten moeten blijven staan. Door eigen schuld. Met alle gevolgen van die. En geef Heere dat er zo geluisterd mag worden. Dat we vanmorgen mogen begrijpen dat we op de grenzen van de eeuwigheid worden gezet. Dat het vanmorgen gaat om eeuwig wel of eeuwig wee. Omdat het immers vanmorgen de laatste keer kan zijn dat we voor die open deur worden geplaatst en dat we die nodiging horen. Dat het na deze dienst voor eeuwig te laat zou kunnen zijn om ooit nog binnen te gaan. Geef Heere dat we mogen luisteren voor onszelf. Terwijl we misschien wel bidden voor een kind. Waarvan we smeken, Heere, geef dat hij het mag verstaan. Voor een broeder of een zuster van wie we kennen en van wie we weten dat er nog altijd een geslotenheid van het hart is. Van wie we smeken, Heere, open toch dat hart en verbrijzel toch die harde geest. Zou u vanmorgen uw wonderen werk willen doen, Heere? Opdat ook vanmorgen zondaren mogen worden binnengeleid in het koninklijke paleis. Daar waar de schatten en de gaven van die grote koning liggen opgetast. In een zo grote heerlijkheid. In een zo machtige schoonheid. Ach Heere, laat wie dat niet kent jaloers worden. En wie er wat van kent, een jaloersmakend leven leiden. En wilt u zo voor uw eer zorgen in ons leven. Zegent u ons hier in de kerk en hen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. U kent ze. U weet van al hun omstandigheden af, Heere. Er zijn onder hen, en we hebben dat zojuist tegen elkaar gezegd, juist momenteel zoveel zieken en zoveel zwakken. Daar zijn er onder ons in verhouding zoveel die heel concrete boodschap te horen hebben gekregen, bereid uw huis. Het geldt voor ons allemaal, voor de ouderen in de gemeente, voor wie het uur van het sterven dichterbij komt en voor jonge mensen die elke keer weer om zich heen zien dat jonge mensen kunnen sterven. Maar soms komt de boodschap zo ineens naar ons toe en hebben we als het ware het doodvonnis in onze handen. We dragen ze allemaal aan u op, Heere. Ook hen die een zware gang moeten maken. Die misschien niet direct aan de grens van het leven staan voor hun eigen ervaring, maar voor wie dat leven toch zo beperkt wordt. En zo moeilijk. En zo vol vragen en zo vol strijd. Ontferm u over al. Te midden van die allen denken we heel in het bijzonder, Heere, aan broeder Smit. Die deze week zulke ingrijpende berichten te verwerken kreeg met zijn vrouw en met zijn gezin. We danken er u voor, Heere, dat ze het voor uw aangezicht mogen verwerken. Maar laat dat aangezicht dan ook in gunst tot hem en tot hen gewend mogen zijn. Opdat ze bij u vertroosting en kracht mogen vinden om de weg te gaan. Kon het zijn, laat er nog wat hulp geboden kunnen worden. Maar vooral verheerlijk u zelf. We bidden u voor onze zieken in de verpleeghuizen. Zoekt u ze op, Heere. Als in dat opzicht het leven ook zo moeilijk kan worden. We bidden u voor onze zieken in de ziekenhuizen. Voor zuster Vasterhal, die zich ietsje beter voelt, ietsje minder moe. Maar bij wie toch onverminderde zorgen nog voortduren. We bevelen haar hartelijk bij u aan. En we vragen van u, wil uw gunst aan haar doen blijken. Zoals u dat tot op heden zo heerlijk en zo krachtig hebt willen doen. Wij bidden u, Heere, voor onze broeder Koelewijn. Of u hem uit dat diepe dal wilt ophalen. En hem het licht van uw gunst wil doen aanschouwen. Waarbij een mens weer wandelen kan. Waarbij een mens weer verder kan. En wilt u zo uw gunst ook aan hem betonen en aan de zijden. In deze zo moeilijke weken en dagen. En verheerlijk uzelf. Ook in deze weg. We denken samen aan broeder Malenstein die morgen weer naar het ziekenhuis moet. En voor wie de zorgen zich ook steeds maar vermeerderen. Die toch steeds sterker met de gedachte leeft. Dat deze ziekte naar het einde leidt. Die met het oog daarop zoveel te verwerken en zoveel te bidden heeft. Heere, geef hem de genade dat... Ook als hij moet zeggen, ik heb er een puinhoop van gemaakt. Dat hij zich mag sterken in u de Heere, die hem deze genadetijd nog geeft. En die hem onderwijzen wil, aangaande de weg die hij gaan moet. De weg die ten leven leidt. We denken samen aan broeder Koelewijn in Amsterdam en aan zijn gezin. Ze kregen zoveel te verwerken, heren, toen op één dag schoonvader overleed. En die berichten van de dokter kwamen dat er toch in het hoofd weer nieuwe dingen werden gevonden. Waarvan de dokter de vraag stelt of hij ze nog kan wegnemen, of er nog behandeling tot genezing mogelijk is. En u kent de gedachten van hem en van zijn gezin. U weet hoe ze bezig zijn met de voorbereidingen. Dat dit naar het einde toe leidt. Och, u bent machtig om een wonder te doen, heren, als het in uw raad kan bestaan. Wilt u dat dan nog doen? Maar laat bovenal dat wonder blijvend ervaren worden van de rust en de overgave. Die er te midden van alle emoties is in u. En die doet zeggen, het is goed. Om bij de Heere te schuilen en achter het bloed van het lam een toevlucht te vinden, waar het hart vertroosting vindt in smart en waar uitzichten worden geboden over dood en over graf heen. We bidden u, Heere, neem onze dank aan voor de thuiskomst van anderen, zuster Koelewijn de Jong, die we bij de voorduur aan u opdragen naar lichaam en ziel, ook als ze thuis nu verder genezen moet. Broeder van Schie, die ontslagen mocht worden en aan wie u uw gunst betoonde, laat dat ook vrucht mogen dragen in het leven van hem en ook van zijn kinderen, ook als daar de afwijking van uw dienst is. Wilt u genadig bekeren, Heere? U kunt wat dat betreft zoveel wonderlijke dingen gebruiken. We denken aan zuster Malenstein die weer thuis is gekomen. En we bevelen ook haar in haar omstandigheden hartelijk bij u aan. We bidden u samen voor de rouwdragenden. Er stonden nogal wat gemeenteleden rondom een open graf in deze week, heren. Rondom het graf van broeder Poort. Rondom het graf. Van moeder Muis, andere graven waren er ook. Heren, we dragen ze allemaal aan u op. En we vragen van u, wilt u de treurende vertroosten? En wilt u de roepstemmen die kracht geven, dat ze doen vluchten tot u, die God die in het midden van de werkelijkheid van de dood, u als de levende wilt openbaren. We bidden u, Heere, geef dat de roepstemmen verstaan mogen worden. Gedenk alle rouwdragenden onder ons. Mannen, vrouwen, ouders, kinderen, u weet van alle dingen af. We komen er u voor danken, Heere, dat u André en Anja een gezond kindje wilde geven. Och, het is u bekend in welke weg het kind verwacht werd en hoeveel spanning en hoeveel zorg er is ook door de gezondheidssituatie van Anja. U hebt toch alles welgemaakt, leven gespaard en leven gegeven. Wilt u het ook verder welmaken, Heere, in uw wondere barmhartigheid, in het bijzonder daarin het ook welmaken, dat dit kind mag opgevoed worden in de vrezen van uw naam, en dat het naar u de Heere mag leren vragen, en laat uw gunst gezocht worden door dit kind en door alle kinderen van de gemeente. Doordat ze in het leven van ouders en van groot en van overgrootouders ontdekken dat die gunst meer sterkt dan de uitgezochtste spijzen. Heere, wilt u ons zo horen als we zoveel te vragen hebben? Als er zoveel zorgen zijn. Zorgen ook vanwege onbekeerlijkheid. Vanwege onverschilligheid. Vanwege wereldgelijkvormigheid. Vanwege zovelen onder ons ook. Die zich zo druk maken over kerstdingen, dat er voor het kerstevangelie schier geen plaats meer lijkt te zijn. Ontferm u, Heere, en laat dan uw roepstemmen tot bekering mogen leiden, en laat uw gunst in ons midden openbaar mogen komen, en wil ons laten merken uit genade, dat u nog niet van ons geweken bent. Maar dat u met een krachtig werk van uw geest onder ons wilt werken. Om Jezus Christus wil. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. We zingen Psalm 65, de versen 1, 2 en 3. 65, 1, 2 en 3. aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 95, vers 4, het vierde vers van Psalm 95 na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, het is wel een bij uitstek actueel onderwerp dat de catechismus vanmorgen in ons midden aan de orde stelt, de bediening van de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen. Een actueel onderwerp, omdat we immers leven in de adventstijd die ons met kracht en met klem doet horen dat de Heere Jezus Christus bezig is om te komen, om te oordelen de levenden en de doden. En wij weten dat als de Heere Jezus Christus komt, dan gaat die deur over de sleutels waarvan we vanmorgen mogen nadenken, voor eeuwig dicht. Die dan binnen zijn, die blijven binnen. Die dan buiten zijn, die blijven buiten. En als vanzelf komt die vraag naar ons heel persoonlijk vanmorgen toe. Iemand zal gaan door de parelenpoort. Zult gij dat zijn? Iemand zal horen. Het is nu te laat. Zult gij dat zijn? Die boodschapgemeente die krijgt in deze adventstijd nog des te meer klem als we denken aan de vele sterfgevallen in en rond de gemeente van deze laatste maanden. En als we denken aan het in verhouding grote aantal van hen die in ons midden de boodschap te horen hebben gekregen. Bereid uw huis, want ge zult sterven. Voor hen, voor hun familie, maar ook voor ons als gemeente, die immers bij die leden van de gemeente betrokken zijn, niet voor niets ruimen we toch plaats in voor de voorbeden. Klinkt die boodschap van de laatste ernst vanmorgen. Bereid uw huis. Want ook gij zult sterven. En als we dan bedenken dat de apostel Paulus geleid door de Heilige Geest in de gemeente van Korinthe schrijft. Dat er in die gemeente zoveel zwakken en zoveel zieken zijn en zovelen die de slaap des doods slapen. Omdat in het midden van die gemeente een ontheiliging van de heilige dingen Gods plaatsvindt. Is er dan ook niet alle reden, gemeente, dat we onszelf om onze levenswil onderzoeken en de vraag stellen, wat heeft de Heere tot ons te zeggen? En in de derde plaats, gemeente, ik noem dat met wat schroom en ik moet dat toch noemen vanwege alle vragen die daar leven. Daar wordt in het midden van de gemeente de laatste weken over ernstige zonden gesproken. Diverse zonden. En de vraag wordt nogal eens een keer gesteld. Wat doet de kerkenraad daar aan? En kan de kerkenraad daar niet wat aan doen? En dat is uiteindelijk, gemeente, de vraag naar de bediening van de sleutelmacht van het Koninkrijk der Hemelen. Kortom, even afgedacht van het feit dat de catechismus deze zaken aan de orde stelt, maar dat is een brandende actualiteit in ons midden. Om na te denken over de boodschap die vanmorgen mag klinken. En die zo de Heere wil over 14 dagen, wanneer we over de tweede sleutel hopen na te denken, zijn vervolg gaat krijgen, die hoogheerlijke en tegelijkertijd diep ernstige boodschap van de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen, waarvan vanmorgen in het bijzonder de eerste onze aandacht vraagt. Als we aan de hand van het onderwijs van de Kerk van de Reformatie gaan nadenken over de prediking als sleutel van het Koninkrijk der Hemelen. En we letten achtereenvolgens op de sleuteldrager, op de ontsluiting en op de toesluiting. De prediking als sleutel van het Koninkrijk der Hemelen. De sleuteldrager, de ontsluiting en de toesluiting. Misschien dat deze of gene er wel wat vreemd van opkijkt, gemeente, dat we vanmorgen in de kerk ineens over sleutels gaan praten. Dat is nou een keer niet dat onderwerp dat we in de kerk het meest kennen als vertrouwd. Natuurlijk weten we allemaal wel wat sleutels zijn. En we weten dat er ook op een overdrachtelijke, op een figuurlijke manier over sleutels gesproken wordt. Denk bijvoorbeeld maar aan de oudtestamentische stad Jericho, die in die tijd werd genoemd de sleutelstad, en waarvan Israël toen het Kanaan binnen wilde gaan wist, als je Jericho hebt, dan ligt Kanaan voor je open, want dat is de sleutelstad, zoals in de 80-jarige oorlog Leiden de sleutelstad was, die de toegang opende voor de Spanjaarden tot het hart van Holland. Maar ik hoef denk ik niet zo erg uit te leggen wat sleutels in de concrete zin van het woord betekenen. Sleutels geven de beschikking over iets. Om er maar een paar hele bekende voorbeelden te noemen, dan breng ik het ook wat dichter bij onze jonge mensen en hopelijk ook bij onze kinderen. Als een jongen zijn rijbewijs heeft gehaald en hij komt in de kring van zijn vrienden en hij houdt triomfantelijk een bosje autosleutels overeind en hij zegt: ik mag de auto van mijn vader mee hebben. Dan voelt iedereen wel aan, die sleutels, die geven hem de beschikking over die auto. En als een stel met trouwplannen op een gegeven ogenblik thuiskomt en zegt: morgen krijgen we de sleutels van ons huis. Dan voelen we allemaal aan de vreugde die daarachter zit. Want met de sleutels krijg je ook de beschikking over dat huis waarin je samen hoopt te gaan wonen. Als je de sleutels hebt, zeggen: nou is het van ons. Sleutels. Als je daarover beschikt, gemeente, dan kun je bepalen wie er binnen mag komen. Dan kun je ook bepalen wie er buiten moet blijven. Als je over de autosleutels beschikt, dan ben jij degene die zegt wie er mee mag rijden en wie niet. Als je over huissleutels beschikt, dan ben jij degene die mag zeggen wie er binnen mag komen en wie niet. En als het erop aankomt, dan is zelfs de politie bereid om als iemand ongevraagd binnen wil dringen, die voor je eruit te halen vanwege huisvredebreuk. Sleutels, die sluiten binnen en ze sluiten buiten. En het is hetzelfde gebaar. Maar er zit een hele verschillende gevoelswaarde in. Denkt u maar aan het bruidspaar dat op de avond van de trouwdag de deur van de woning waarbinnen ze samen mogen gaan wonen, achter zich sluit. En een man en vader, die op de dag van de begrafenis van vrouw of kind, diezelfde sleutel omdraait in het slot. In het ene geval, hier zijn wij samen binnen. In het andere geval, nu sluit ik buiten. En nog gaat het vanmorgen, gemeente. En daarmee ga ik een stapje verder over de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen. Dat wil zeggen dat rijk waarvan de Heere Jezus Christus koning is en waar de Heere Jezus Christus zijn genadeheerschappij uitoefent, waarbinnen hij de zijden vergadert, beschermt, onderhoudt, waarbinnen de zijden mogen leven onder de heerschappij van koning Jezus, geleid door de Heilige Geest die in hun harten wil wonen en werken en in herstelde gemeenschap met de Vader die het Vaderhuis geopend heeft en zegt: kom in, gij gezegende. Het Koninkrijk der Hemelen, dat is die zaligheid die daar begint waar een mens in de weg van wedergeboorte, bekering en geloof wordt ingelijfd in de Heere Jezus Christus, die de koning van dat rijk is.
en die eeuwig volmaakt zal worden als die koning in heerlijkheid verschijnt en zich zal openbaren als de bruidegom van zijn volk, die zijn bruidskerk zal binnenvoeren in de feestzalen van het Lam, waar de vreugde nooit meer een einde zal vinden en waar ze eeuwig zullen mogen delen in al de schatten van de bruidegom en al de gaven die hij daar heeft opgestapeld en al de weldaden die hij voor hen verworven heeft door de storting van zijn dierbare bloed. U bent het toch wel met mij eens, gemeente, dat dat een begeerlijke zaak is om binnen dat koninkrijk der hemelen gevonden te worden. Dat dat iets zaligs is. Dat het is wat een mens rijk maakt. Te midden van alle ellende en van alle moeite en van alle zorg, dat dat een rijkdom is. Die een mens voor alle rijkdom van de wereld niet zou willen missen. Omdat hij zegt, met die wereld heb ik tenslotte niks. En hier heb ik tenslotte alles. Alleen, gemeente, het koninkrijk der hemelen lijkt niet op een supermarkt. Waar je vrij uit binnen kan lopen zonder dat iemand je vraagt, wat kom je doen? En waar je rond kunt kijken en waar je ook weer uit kunt kuieren nadat je het gezochte artikel gevonden hebt. Of omdat je niet kunt vinden wat je zocht. En het koninkrijk der hemelen is ook niet een of ander openbaar gebouw waar diensten verleend worden. En waarvan de deur automatisch opengaat op het moment dat je ervoor staat. Omdat een elektronisch sein zegt, hier is iemand die binnen wil. Automatisch. Er zijn mensen die denken dat dat wel het geval is. Dat het koninkrijk der hemelen een supermarkt is of een openbaar gebouw. Je kan er zomaar in lopen. En op het moment dat je voor de deur staat, gaat die deur vanzelf open. Maar ik hoop niet dat ze vanmorgen hier in de kerk zitten. Want ik moet tegen hen zeggen, gemeente, dat is een levensgrote vergissing. En ik hoop dat je er vanmorgen van genezen wordt. Want anders dan is het te vrezen dat je straks denkt, de deur gaat wel open. En dan stoot je voor eeuwig je neus, net als die dwaze bruidsmeisjes. Dit koninkrijk, gemeente, die genadeheerschappij van de Heere Jezus Christus, die is toegankelijk door middel van sleutels die een deur kunnen sluiten en die een deur ook kunnen openen. En als die deur voor je gesloten wordt, gemeente, dan kom je in der eeuwigheid niet binnen, wat je ook doet. En als die deur voor je geopend wordt, dan kan zelfs de duivel je er niet buiten houden, hoezeer die ook tekeer gaat. Ik hoop, gemeente, nou ga ik een eerste toepassing maken, dat u om te beginnen nou niet schrikt van deze boodschap. Ja, als u dacht dat het koninkrijk der hemelen een soort supermarkt was of een openbaar gebouw, en als u denkt aan die deuren die als je ervoor staat, daar gaan ze, hè, je kunt zo naar binnen wandelen. Kinderen vinden dat leuk, die doen dat soms om de havenklap als ze ergens zijn. Dan hoop ik dat u inderdaad schrikt, maar verder voor de rest, gemeente, dan hoop ik dat u vanmorgen zegt, dominee, was dat een machtige boodschap die u vanmorgen mag verkondigen? Ik mag u immers vanmorgen vertellen, gemeente, dat dat koninkrijk der hemelen een deur heeft die open kan gaan. Ik mag u vanmorgen verkondigen dat dat koninkrijk der hemelen een deur heeft waarop een sleutel past. Een sleutel die die poorten wijd openzet. En zeg nou zelf, gemeente, dat is toch al een machtige vooruitgang voor een gevallen mensenkind. Van toen Adam en Eva gevallen waren in het paradijs. Wat gebeurde er toen? Toen werden ze er buiten gezet. En toen werden de deuren achter hen gesloten. En toen stonden er engelen met vlammende zwaarden om de toegang te bewaken. En dat betekende, gemeente, dat er van ons uit geen enkele mogelijkheid was om weer binnen te komen. Dat wij voor eeuwig buiten stonden, dat wij voor eeuwig in de dood lagen. In mijn kinderjaren zongen we als kinderen er al van. Misschien vandaag nog wel, ik weet het niet zo precies. Dan zongen we zo'n kringversje. Op de kleuterschool heb ik het geleerd. Wie gaat er mee naar Engeland varen? Engeland is gesloten. De sleutel is gebroken. En er is geen smid meer in het hele land die die sleutel maken kan.
Ik heb in mijn kinderjaren heel lang gedacht, gemeente, dat het daar over Engeland ging, dat land aan de overkant van de Noordzee. Maar ik heb inmiddels begrepen dat het een kinderliedje al uit de middeleeuwen is en dat het niet over Engeland gaat, maar over het land van de engelen over de hemel.
Spelenderwijs werd dat de kinderen geleerd. Engeland is gesloten, de sleutel is gebroken en er is geen mens die die sleutel maken kan. En als je je dat nou realiseert, gemeente, dat dat sinds de zondeval onze natuurlijke positie is. En je hoort dan de catechismus zeggen op grond van de schriften dat er sleutels zijn. En dat door die sleutels de deur open gaat. Dan bent u het toch wel met me eens, gemeente, dat ik vanmorgen een boodschap mag verkondigen die licht doet stralen in de duisternis. Een boodschap die hoop geeft aan hopelozen. En daar ben u het ook al voor als we de volgende vraag stellen. Want dan zegt u natuurlijk ook wat ik nou ga zeggen. En wie heeft de sleutels dan? En het antwoord daarop geeft ons de Heilige Schrift. We hebben het samen gelezen uit het boek Openbaring. En het is volkomen duidelijk, gemeente, en voor geen enkel misverstand vatbaar. Dat is de Heere Jezus Christus. Als hij Johannes op Patmos ontmoet in dat visioen waarmee de openbaring begint, dan begint hij dat meteen al te zeggen: ik heb de sleutels. En dan gaat het over sleutels van dood en van graf en van hel en van eeuwigheid. En hij werkt dat nog wat nader uit als hij aan die gemeente van Philadelphia, die gemeente die in het dagelijkse leven overal voor gesloten deuren kwam staan. Deuren van een gevangenis, deuren van vijandschap, deuren van vervolging, deuren zelfs van de dood. Hij zegt: ik ben de heilige en de waarachtige, die de sleutel Davids heeft en die opent en niemand sluit en hij sluit en niemand opent. De Heere Jezus, gemeente. Hij heeft de sleutels die toegang verschaffen tot dat koninkrijk der hemelen waar een mens zalig is en vrij. Hij zegt het zelf, dus je hoeft er niet aan te twijfelen. Bij hem moeten we zijn.
Natuurlijk, zegt iemand, dat snap ik ook wel. Dat snap ik ook wel, want zo is het in het dagelijkse leven ook. Kijk maar, daar staat een auto en die auto is van Jan, want Jan heeft de sleutels. En daar staat een huis en dat huis is van die en die, want die heeft de sleutels dus. Zo snap ik dat wel, de Heere Jezus is de koning van het koninkrijk der hemelen, dus heeft hij de sleutels. Hij bepaalt wie er binnen mogen komen, hij bepaalt wie er buiten moeten blijven. Maar alweer hoort u wel het evangelie in deze boodschap. Hij heeft de sleutels. Deze Heere Jezus Christus, die om zondaren in dat koninkrijk binnen te brengen, zichzelf vernederd heeft, tot in de kribbe van Bethlehem en tot op het vloekhout van Golgotha, om zondaren zalig te maken, om buitenstaanders binnen te brengen,
om daklozen en asielzoekers een plaats te geven in een vaderland waar niemand meer zal zeggen ik ben ziek, omdat het volk dat daar woont vergeving van ongerechtigheid zal hebben. Dat betekent, gemeente, als de Heere Jezus wil dat iemand in dat koninkrijk binnenkomt, dan houdt niemand hem tegen, zelfs de duivel niet. En als de Heere Jezus niet wil dat iemand in het koninkrijk der hemelen binnenkomt, dan ziet niemand kans om hem daar te brengen. De meest bekwame dominee en het meest ingeleide kind van God en de meest krachtige engel niet. Als de Heere Jezus de deur voor iemand sluit, dan blijft die dicht. De dwaze bruidsmeisjes hebben dat tot hun eeuwige schrik ontdekt. Toen stonden ze in de nacht. Als hij de deur voor iemand opent, dan mag je binnengaan en niemand zal meer vragen, wat doe je hier? Hij opent en hij sluit. Gemeente, u moet bij de Heere Jezus Christus zijn om binnen te komen in het Koninkrijk der Hemelen. Dat is heel simpel. En heel concreet en heel machtig de boodschap die ik vanmorgen mag verkondigen bij de Heere Jezus Christus. Maar daarmee heb ik nog niet alles gezegd, want er zit misschien wel iemand hier in de kerk. Er zit misschien wel een jongere die nog bezig is om een beetje thuis te raken in die boodschap van de kerk. En die zegt, wat is dat nou bij de Heere Jezus zijn en waar vind je de Heere Jezus nou? En daarvoor moet ik verwijzen naar dat andere gedeelte dat we samen gelezen hebben, gemeente. Dat gedeelte uit Matteüs 16. En daar spreekt de Heere Jezus over de gemeente die hij zich vergadert, over dat volk dat onderdaan van zijn rijk zal zijn. En dan zegt de Heere Jezus tegen Petrus, de latere apostel. En in hem zegt hij het tegen al de discipelen. En over zijn hoofd heen zegt hij het tegen alle ambtsdragers. Ik geef die sleutels van het koninkrijk der hemelen waarover ik beschik in uw handen. U mag ze hanteren. En zo wat gij binden zult op de aarde, dat zal in de hemel gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, dat zal in de hemel gebonden zijn. Nu maakt de Heere Jezus Christus mensen tot dragers van die sleutels, die over de toegang van het koninkrijk beschikken. En als we ons dan, gemeente, en ik ga zo elke keer maar een stapje verder en ik hoop dat u met me meekomt in uw gedachten. Als we dan proberen erachter te komen wat dat wil zeggen dat mensen sleuteldrager zijn, dan kom ik bij het Oude Testament terecht. Ik kan natuurlijk vanmorgen niet nog een schriftlezing doen, want dan wordt het helemaal zo laat. Maar u moet dat thuis maar eens nalezen in Jesaja 22. Daar wordt daar heel nadrukkelijk over gesproken, over een zekere Sebna die de sleuteldrager van David was. Dat wil zeggen, die was de functionaris aan het hof van de koningen van David, die over de toegang beschikt. En die man die wordt afgezet omdat hij niet deugt en Eliakim komt in zijn plaats. En de Heere zegt, die zal ik aanstellen. En die sleuteldragersgemeente, die hadden een hele machtige positie. Want als je tot de koning wilde toegelaten om recht te krijgen van die koning, of om een gunst te ontvangen van die koning, of om een gift uit de schatkist te ontvangen van die koning, dan moest je je bij de sleuteldrager vervoegen. Je kon niet zomaar rechtstreeks naar binnen lopen. Het was geen supermarkt. Het was geen openbaar gebouw waarvan de deuren zomaar open flitsen. Die sleuteldrager die zei of je binnen mocht of niet. Het Het was een hele bekende figuur, gemeente. Je hoefde er niet naar te vragen wie het was, want in Jesaja 22 lees ik dat de sleuteldrager, als hij dienst deed, eraan herkenbaar was, dat hij de sleutel over zijn schouder droeg. Misschien heb u in een museum wel eens gezien die oude sleutels, dat waren van zulke knapen. En zeker als het gaat om het koninklijk paleis, dan waren dat joekels. Nou, zoals een soldaat met zijn geweer over de schouder loopt als hij wacht houdt. Zo liepen die sleuteldragers met de sleutel over de schouder. Je hoefde dus niet te vragen bij wie je moest zijn, maar je wist dat deze, want hij heeft de sleutel. En als hij je toeliet tot de koning, dan had niemand het recht om te zeggen, wat doe je hier? En als hij je de toegang weigerde, dan was er niemand meer die die deur toch nog voor je open kon krijgen. Alleen, die sleuteldrager die mocht dat niet willekeurig doen. Daarom werd die Sebna in de tijd van Jesaja afgezet. Die mocht niet handelen met aanzien des persoons. Die mocht niet handelen met vriendjespolitiek. Want hij handelde namens de koning. Hij hanteerde die sleutel volgens de wetten van de koning en naar de normen van de koning. En daarom moest die sleuteldrager iemand zijn die zelf de koning goed kende. Die de regels van het paleis kende. Maar vooral die het hart van de koning kende. En dat hij wist waar het hart van die koning met barmhartigheid vervuld was. En waar het hart van de koning met toorn vervuld werd. Wee de sleuteldrager die zijn eigen normen hanteerde, of die de mensen erop aanzag, of de mensen naar de ogen keek. Hij werd ontslagen en hij werd streng gestraft. Nou, zo gemeente heeft nu koning Jezus ook sleuteldragers in zijn dienst, aan wie hij twee sleutels toevertrouwt. De sleutel van de bediening van het heilig evangelie. En de sleutel van de kerkelijke tucht. En ik heb u al gezegd, vanmorgen denken we vooral over die eerste na. En als ik het dan langzamerhand heel concreet mag maken, gemeente, dan snapt u wel waar het nou uiteindelijk om gaat. Want voor u staat vanmorgen een sleuteldrager. Daar verwonder ik me na 33 jaar nog veel meer over dan 33 jaar geleden, hoor. Maar ik mag een sleuteldrager zijn. U begrijpt natuurlijk nou wel, gemeente, hoe je dat wordt. Dat wordt je niet omdat je goed kunt leren en dat wordt je niet omdat je vlot van de tongriem gesneden wordt en dat wordt je niet omdat de mensen je wel aardig vinden. Net als in het paleis van David wordt je sleuteldrager omdat de koning je ertoe roept en omdat de koning je aanstelt en omdat de koning je bekwaamt met zijn geest. En u snapt nou ook waarom wij niet iedereen toelaten tot het ambt van dienaar des woords in onze kerken, maar een admissie-examen hebben. Omdat de mannen die daartoe geroepen worden op zijn minst die koning zelf moeten kennen, al is het maar in beginsel. Dat ze de wetten van die koning kennen en dat ze de normen van die koning kennen en vooral dat ze het hart van die koning kennen. Van die koning die regeert naar rechten in genade. Het gaat er immers in hun dienst open over dat ze openen waar hij opent. En dat ze sluiten waar hij sluit. Laat ik om te beginnen mogen zeggen, gemeente, dat dat toch zo'n heerlijk werk is. Als je aan gevallen zondaren die voor een gesloten deur zijn komen te staan, die van onze kant nooit meer open gaat, mag verkondigen het evangelie van de open deur. Als je in de prediking de gemeente mag meenemen en tegen de gemeente mag zeggen wat Johannes op Patmos zei, omdat hij het zag, gemeente, ziet u het? Er is een deur geopend in de hemel. En via die deur is er een geopende toegang tot de troon van God, die een troon van genade is. En er is een weg waarlangs zondaren worden binnengeleid in het paleis van deze koning. En die weg die is gebaand in het dierbare bloed van de koning Jezus Christus zelf. Gemeente, dat is zoiets machtigs. Om dat evangelie van de geopende deur te mogen prediken. Om u te mogen prediken, Christus die de deur is. En als het dan gebeurt, en soms mag je dat inderdaad heel concreet meemaken. Dat er onder die prediking een zondaar die deur ziet opengaan. En dat een mensenkind die van nature buiten moest blijven staan. Dat grote wonder van zijn leven in de kerk onder de prediking gaat beleven. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk door train om hun God ootmoedig te eren. Voor het smaken van zijn zaligheid. Of als je die sleutel mag bedienen aan een ziek en een sterfbed van een gemeentelid. Want het is immers een dienstgemeente die in het openbaar wordt verricht en bij de huizen. En als je dan dat wonder mag meemaken dat een mensenkind met de dood voor ogen mag zingen. Ik zie een poort wijd open staan waardoor het licht komt stromen. Die poort staat open. Ook voor mij. Gemeente, er is geen heerlijker werk, hoor. Er is geen heerlijker dienst om toegeroepen te worden dan tot deze. Maar het is ook een verantwoordelijk werk, want stel je voor dat ik open waar Christus sluit en dat ik sluit waar Christus open. Voelt u de hoge heerlijkheid en de diepe ernst van dat sleuteldrager zijn? Waar het heilig evangelie verkondigd wordt, gemeente. In het openbaar, in de kerk, of bij de huizen, op huis of op ziekenbezoek. Daar wordt die sleutel gehanteerd. Waarmee de deur van het koninkrijk der hemelen opent en sluit. En het gaat om eeuwige deuren en het gaat om een eeuwige toekomst. Toen die deur van de ark gesloten werd, toen waren Noach en de zijnen veilig, maar daarbuiten waren ze ook aan het oordeel overgeleverd. Toen die bruidegom met de wijze bruidsmeisjes was binnengegaan, toen kwamen de dwazen ook nog, maar de deur was gesloten en toen bleven ze buiten in de nacht. Gemeente, dat is mijn verantwoordelijkheid. En wanneer ik eens voor mijn rechter zal staan, dan zal die ook van mij gevraagd worden. Zoals van alle dienaren des woords. En daarom moet u ook gedurig voor die dienaren van het woord bidden. Niet alleen op zondag, ik hoop dat u het doet als u daar soms met knikkende knieën en met een hart dat de onmacht beleeft onder aan de preekstoel staat. Maar ook door de week als u op bezoek moet. Dan moet u voor ze bidden. Dat ze de sleutels recht hanteren. Want dat is voor u van levensbelang. Maar het is ook een verantwoordelijkheid van de kerkenraad, gemeente. Want die broeders die hebben toezicht te houden op de dienaren des woords erop toe te zien dat de sleutels recht gehanteerd worden. Dat is hun verantwoordelijkheid, hoor. Ik schuif het nou niet van mezelf af, dat hebben u wel begrepen. Het is hun verantwoordelijkheid. Dat die sleutels recht gehanteerd worden. En dat de deur hier geopend en gesloten wordt naar Christus bedoeling. En het is de verantwoordelijkheid van u als ouders en grootouders. Onder welke prediking brengt u uw kinderen? En hoe brengt u ze daar? En dan griezel ik wel eens een keer als ik merk dat vaders en moeders zo graag iets makkelijker zoeken en iets blijers. Zonder zich af te vragen hoe zit het nou met de sleutels. En het is een verantwoordelijkheid ten slotte, gemeente, voor een ieder van ons persoonlijk. Want u zoekt toch wel een prediking die opent en sluit naar de bedoeling van Christus. U zoekt toch geen prediking, gemeente, naar eigen smaak, naar eigen snit. U zoekt toch geen prediking die u over de kuif strijkt, maar waarbij u straks bedrogen in de eeuwigheid uitkomt. Zoals de Heere Jezus dat zegt van mensen die een valse rust zullen menen in te gaan en niet kunnen. Gemeente, de verantwoordelijkheid die er allereerst voor mij ligt, die ligt er tenslotte voor u en jullie allemaal. En u snapt nou toch ook wel, gemeente, om nog één lijntje wat dit betreft te trekken, dat wie hier iets van verstaat, dat hij zijn plaats in de kerk nooit meer onnodig leeglaat. Als er iemand in de kerk zit die dat wonder heeft ontdekt, dat onder de prediking de deur van het koninkrijk der hemelen voor hem open ging, dat hij werd binnengeleid in het koninklijk paleis, gemeente, dan snak je toch al naar de volgende dienst en dan snak je toch al naar de volgende zondag om er meer van te horen. En als je zoekt binnen te gaan, omdat je moet beleiden dat je nog een buitenstaander bent, dan zul je je toch haasten om te zijn daar waar de prediking wordt gebracht en waar die deur geopend wordt. Om erbij te zijn als die voor u of voor jou ontsloten wordt. Om zo de boot niet te missen. Gemeente, daarom zeggen we tegen jongeren die belijdenis willen doen en die maar één keer naar de kerk gaan, joh, doe het nou maar niet, want het klopt niet met jouw leven. En jouw leven laat zien, dat meen je niet echt. Moet je misschien zelf gaan ontdekken, maar klopt niet. Want als je de Heere zoekt, dan wil je daar zijn waar die sleutel wordt gehanteerd en waar die deur open gaat. En dan moet je tegen een vader en moeder zeggen, zo moet u uw kind maar niet laten dopen, want het klopt niet met uw levensopenbaring. En dan moet je tegen een belijdend lid zeggen, zo moet je maar niet aan het avondmaal gaan, want het klopt niet. Wie werkelijk Christus zoekt, en wie het werkelijk te doen is om zijn schatten en om zijn gaven, die wil daar zijn waar de man is met de sleutels. En die wilde zijn met het gebed in het hart. Heere, doe mij open. Het is een aangrijpende boodschap, gemeente. Want die boodschap die zegt, je kunt alleen maar naar binnen waar de prediking de deur ontsluit. En dat betekent, en dat moet ik toch nog even met grote nadruk onderstrepen, omdat er wel eens anders gedacht wordt, dat betekent dat we van nature allemaal buiten staan. Die deur die moet ontsloten worden, gemeente, anders kom je er niet in. Dat geldt ook voor een wondeling, hoor. Dat is ook een buitenstaander. Kind des torens, dat in het rijk Gods niet kan komen, tenzij het van nieuws geboren wordt. Kijk, dat is een voorrecht als je op het erf van het verbond geboren wordt, gemeente. Want dat betekent dat de Heer je als het ware in je wieg al neerzet bij die open deur. En dat de Heer, als het goed is, je laat opgroeien in een gezin waarvan een vader en moeder zeggen, kind, er is één ding van het grootste belang en de rest komt wel goed. Dat is dat jij door die deur naar binnen gaat. En er zijn machtige beloften op het erf van het verbond, gemeente, die nodigen. Maar onthoud dit goed, gemeente, van nature staan we allemaal buiten en je moet naar binnen, zal het goed zijn voor de eeuwigheid. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Ziet u daar het evangelie van die open deur in, gemeente? En bij die deur daar staat nou een dienaar van het woord en die moet ontdekkend prediken om u te laten zien dat u buiten staat en dat u geen binnenstaander bent. En die ontledigend moet preken om u alles uit de hand te nemen waarvan u meent dat u de toegangsprijs kunt betalen. En die moet dringend prediken en liefelijk nodigen tot bekering opdat u die open deur gaat zoeken. En die moet openlijk uw zonden aanwijzen en er openlijk van getuigen, gemeente. Maar dan ook en vooral die beloften Gods, in alle ruimte en tegelijkertijd heel persoonlijk. Dan mag die dienaar van het woord het voorhouden, wend u naar mij toe en wordt behouden. Alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. hoort aandachtig naar mij en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Indien wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonden vergeven en het bloed van Jezus Christus reinigt van alle ongerechtigheid. En terwijl op die manier de sleutelmacht wordt gehanteerd, gemeente, raakt dat woord een hoorder en hij wordt er werkzaam mee. En de Heilige Geest werkt het vertrouwen in die belofte. En die mens die grijpt die belofte aan. Geloven is niet de Heere Jezus zomaar aannemen, gemeente. Maar geloven is de beloften Gods aannemen. En met die beloften Gods tot de Heere Jezus Christus de toevlucht nemen. En daarmee komen te staan bij die deur van het Koninkrijk der Hemelen. En wanneer u daar staat met die beloften Gods die u zijn aangereikt in de prediking van het evangelie. En die u hebt aangegrepen als een machtige pleitgrond. Dan opent de sleuteldrager voor u de deuren van het Koninkrijk der Hemelen. En dan leidt hij u binnen in het paleis van de grote koning. En dan mag u het zo uit zijn mond horen. Deze mijn zoon was verloren, maar is gevonden. Dochter, wees welgemoed. Uw zonden zijn u vergeven. Melaatse, ik wil het, word rein. Dode, word levend. Dan worden de schatkamers van Christus geopend, gemeente. Dan wordt er uitdeling gehouden van wat hij verdiend heeft. Zijn goederen. En een hongerige ontvangt het brood des levens. En een schuldige ontvangt genadegoud. Dat overvloedig is tot verzoening van al zijn zonden. En een blinde ontvangt ogenzalf. En een naakte ontvangt het witte kleed van de borggerechtigheid van de Heere Jezus. En dat alles uit vrije genade en alleen om de verdiensten van Christus wil. Ziet u, gemeente, wat een onschatbaar voorrecht het is om te mogen zitten onder de bediening van het woord. Daar kan de deur van de genade, heeft iemand gezegd, voor ons opengaan. En hoe naarstig moet daarom iedereen komen onder die bediening van het evangelie. En daar begeerig zitten totdat het Gods tijd is en de banden verbroken worden. En de deuren opengaan. Gemeente, dat is nou het geloof dat gewekt is door de prediking. Dat je de toevlucht neemt tot de Heere in het aangrijpen van de belofte van het evangelie. En dat niet eens en voorgoed maar zo dikwijls als ze de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen. Dan heb je de oefening van het geloof dat telkens weer uitgaat. En dat telkens weer en hoe langer hoe meer tot de Heere Jezus vlucht om in de Heere Jezus alles te vinden. Gemeente, kent u het? En bent u zo binnengeleid? Met uw hand gelegd, uw bevende hand, op de beloften van het evangelie, die aan allen en een iegelijk worden gepredikt en voorgesteld. Maar kijk, gemeente, en dat tenslotte nog even, er is ook een andere kant. De dienaar van het woord wordt onder leiding van de kerkenraad ook geroepen om het hemelrijk toe te sluiten. En dat betekent dat hij ook heeft te verkondigen dat de eeuwige toorn en de verdoemenis God blijft op hen die ongelovig zijn. Die keerzijde is er ook, gemeente, die moet ook openlijk verkondigd en betuigd worden. De verdoemenis die moet gepredikt worden. Dat leert ons de kerk van de reformatie. En als die niet meer gepredikt wordt, gemeente, dan ontbreekt er wat wezenlijks aan. En niet gemakkelijk, dat is waar. Als je een populaire dominee wilt worden vandaag, dan moet je een beetje vlotte babbel houden. En dan moet je een beetje aardig zijn en dan moet je zeggen, mensen, God houdt van ons allemaal. En dan vinden de mensen je best aardig en goed. Maar moet je zien, gemeente, die kerken die stromen leeg vandaag. Omdat de mensen er geen voedsel in krijgen voor hun zielen. Het duurt soms hier en daar eens even. Maar daar word je maar eens niet mee verzadigd. Het moet verkondigd worden aan ongelovigen. Die zijn er dus in het midden van de gemeente. Mensen die geen rekening houden met God. Die hun eigen wegen gaan. Ze zijn er ook onder ons gemeente, of eigenlijk nee, niet onder ons, want dan zouden ze hier in de kerk zitten, maar ze zijn er in de gemeente en ze zijn er niet weinigen. Die zeggen, ik kan toch ook best geloven zonder kerk? En dan heb je van die moeders die o zo lief zijn en die tegelijkertijd o zo dom zijn. En die zeggen, ja dominee, je gaat niet naar de kerk hoor, dat weet ik wel. Maar het is toch een gelovige jongen. Mensen, houd daar nou eens mee op. Houd daar nou eens mee op, ik snap dat best dat je dat wilt. Maar je bedriegt jezelf en je bedriegt je kind. En je moet zeggen, jongen, je meent er geen fluit van. Want dan zocht je het bij de Heere Jezus en in zijn huis en in zijn dienst. Mensen die het evangelie ongehoorzaam zijn, die zich in hun wandel openbaren als goddelozen en zondaren. En straks staan ze voor de rechterstoel. En dan zal de Heere zeggen, ik heb je nooit gekend, want toen de sleutels werden bediend, toen was je er niet om door die open deur binnengeleid te worden. Toen heb jij mijn evangelie vertrapt. Toen heb je het bloed van de Heere Jezus veracht. En dan eeuwige verdoemenis. Huiveringwekkend gemeente. De weg geweten, niet bewandeld. Zult gij dat zijn. Maar er zijn ook gemeenten, en daar moest ik vanuit de vorige zondag, u weet dat misschien wel van de voorbereiding nog op terugkomen, er zijn ook hypocrieten in het midden van de gemeente. Dat zijn mensen die een dubbel leven leiden, mensen die wel kerkelijk meeleven, maar die ondertussen de zonde vasthouden. Hypocrieten, dat woord, als je dat letterlijk vertaalt, dan kom je bij de huichelaars terecht. En als je dat woord in het Grieks leest, dan kom je bij een toneelspeler terecht. En een toneelspeler, dat is iemand met een buitenkant die die opgepoetst heeft om zijn spelletje te kunnen spelen. En met een binnenkant die totaal anders is. Daar heb je het nou, gemeente. Mensen die zich anders voordoen dan dat ze zijn. Ze hebben een gedaante van Gods zaligheid, zegt Paulus. Ze zijn er ook onder ons. Met een gedaante van Gods zaligheid. Naar de buitenkant lijkt het aardig, lijkt het degelijk. En naar binnen onbekeerd, buitenstaande. Daar zijn er onder ons die dat van zichzelf wel weten. Je moet zelfs vrezen dat er zijn die het niet weten. De huidige psychologie leert het ons dat een mens zo'n rol kan gaan spelen, dat hij tegen het laatst niet meer weet wat het echte is en wat het toneelspel is. De Heere Jezus zegt in de kerk gaat het die mensen er meestal om van de mensen gezien te worden. Wat zullen de mensen er wel van zeggen? Maar ze staan wel buiten. Niet dat de kerkenraad daar wat aan kan doen, gemeente. Want het gaat hier immers over het binnenste van het hart en over dat binnenste van het hart zal God oordelen. Maar de Heere zegt wel dat ik de sleutel van het koninkrijk zo moet hanteren dat ik tegen die toneelspelers onder ons, tegen die huichelaars, tegen die hypocrieten moet zeggen, uw gericht en jouw verdoemenis zal straks des te zwaarder zijn. En God weet het. Zult gij dat zijn? En die zich niet van ware harten tot God bekeren. Dat zijn de laatste gemeenten. Je zou kunnen zeggen dat zijn de meelopers. Dat zijn geen toneelspelers. Het zijn ook geen ongelovigen in hun levensopenbaring. Ze lopen alleen maar mee. Ze hadden een godvrezende vrouw en achter die vrouw liepen ze hun hele leven aan ook naar de kerk. En als je met ze sprak, dan zeiden ze, ja, mijn vrouw die kent het, maar ik niet. Ze hadden een godvrezende vader en met die vader gingen ze aan de hand mee naar de kerk. En toen vader wegviel, toen bleven ze naar de kerk gaan. Maar als je zegt, waarom doe je het nou? Ja, mijn vader deed dat altijd en ik heb beloofd dat ik het zou blijven doen, dus daarom doe ik het ook. Meelopers. In die gelijkenis van de bruidsmeisjes kom je ze tegen, die dwazen. Dan lijkt het hele leven naar buiten goed te zijn. Dan lijkt het hele leven dat je nergens ontbreekt. Ze zitten op de zang, ze zijn op de vereniging. Ze doen overal aan mee en ze laten hun plek in de kerk nooit leeg. En dan komt die grote dag van het oordeel. En dan gaat de ark dicht. dan staan ze buiten. En dan wordt de deur van de bruiloftzaal gesloten. En dan komen ze te laat. Meelopersgemeente worden doodlopers. Als u hier vanmorgen zit, alleen omdat uw vrouw eraan doet. Als jij hier vanmorgen zit, alleen omdat vader en moeder dat zo graag willen. Meelopers worden doodlopers. Zult gij dat zijn? Het wordt tijd om amen te zeggen, gemeente. Toch zeg ik op dit moment geen amen. Want op dit moment wil ik niet eindigen en hoef ik niet te eindigen. Er is nog één zinnetje waar ik een streep onder mag zetten. Zolang zij zich niet tot God bekeren. Ziet u het wel? Ziet u het wel dat er voor die ongelovigen, dat er voor die toneelspelers, dat er voor die meelopers vanmorgen nog een deur open staat, dat die nog open staat, die deur van het evangelie, waartoe u geroepen wordt met een krachtige klem, bekeert u en gelooft het evangelie, want waarom zult ge sterven? Nog staat die deur open, maar haast u om uw levens wil, want de deur gaat wel dicht. Nog is er de belofte van het ingaan in zijn rust. Maar haast u, zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. Samen danken. Heren, de sleutels werden weer bediend. De sleutels van de prediking van het heilige evangelie. Wat een wonder. Dat de deur van het koninkrijk voor buitenstaanders ontsloten mag worden. Dat u en uw genade plaats gunt voor mensen die verdiend hebben eeuwig buiten te staan. Maar wat een verantwoordelijkheid, heren, als we onder die bediening van de sleutels hebben gezeten. En als we toch ongelovig bleven. En toch alleen maar bleven meelopen. En toch ons toneelspel bleven voortzetten. Heren, uw dienstknecht kan daar niks aan veranderen. Hij mag het evangelie prediken. Hij mag de sleutel bedienen. In het vertrouwen dat u daarnaar zult oordelen. Alleen uw Heilige Geest kan bekeren. Zou u dat willen doen, heren? Voor het eerst en hoe langer hoe meer. Tot grootmaking van uw genade. Amen. We zingen tot slot op Psalm 118, vers 10. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk door treden. 118, het 10e vers. Met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.